luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ja, vanochtend is het begin van een serie studies die we samen gaan doen, die we getiteld hebben Samen Kerk Zijn. We zijn al als leiderschapsteam, als oudste, zijn we al een tijd bezig met de vraag: Heer, welk onderwijs wilt u dat we de gemeente geven? Wat heeft de gemeente nodig op dit moment, is de vraag. We hebben de Heer gezocht en denken dat God deze gemeente, die aan het groeien is op verschillende manieren, dat Hij ons terug wil brengen bij wat het is om kerk te zijn. Niet dat we daar grove fouten in maken of iets, of dat alles verkeerd gaat, helemaal niet. Maar juist is het goed om dingen scherp te krijgen, dingen opnieuw helder te krijgen. En we willen in de komende weken, dat zal waarschijnlijk rond de 7 weken zijn, willen we leren wat kerk zijn is, hoe je dat doet, waar je dat doet, zodat we ook zijn doel samen kunnen vervullen als zijn kerk. En ik zei 7 weken, tenzij God de last minder bijscheling aanbreekt, is dat wat we in ons hoofd hebben. Niet belachelijk. Maar we willen verschillende aspecten van kerk zijn samen belichten. En we willen samen hervormd worden in ons denken, ons doen en ons laten. Op elk gebied, dus ook als het gaat over kerk zijn. We willen niet doen wat we doen omdat we het altijd al zo gedaan hebben. Want er is zeker heel veel waarde in tradities. Maar als we dingen bijbels willen blijven doen, dan moeten we ook toetsen wat we doen en waarom we het doen. En dat is wat we onder andere door deze serie heen willen doen. En vanochtend met het eerste deel van deze serie gaan we kijken naar dat we als kerk onze identiteit samen in Christus vinden. Dus als kerk vinden we samen onze identiteit in Christus. En dat is fundamenteel, want je identiteit is iets dat gaat over wie je bent. Over waarom jij bent wie je bent, of waarom jij denkt dat je bent wie je bent. En er zijn allerlei dingen die dat kunnen bepalen bij jou, maar ook bij een gemeente, bij een kerk. Want we kunnen zijn wat we zijn omdat we bepaalde gewoontes hebben. We kunnen doen wat we doen omdat we anderen dat zien doen. Of we kunnen een fundament hebben waarbij we dit alles zoeken in de Heer Jezus. En dan kunnen we nog steeds hetzelfde doen als anderen. Maar dan doen we het puur omdat we daardoor geleid worden door de Heilige Geest. In plaats van dat we het doen om puur omdat iemand anders het doet. En dit is dus een heel belangrijk uitgangspunt. Wie zijn wij als kerk? En waarom zijn wij dat als kerk? Bij een kerk denken heel veel mensen namelijk aan bakstenen, aan een gebouw, aan de plek waar je koffie drinkt, waar je op zondagochtend zit. Maar als we dat als idee hebben van kerk zijn, dan zou deze serie dus gaan bijvoorbeeld over hoe we het kerkgebouw anders moeten gaan inrichten. Of dat we een ander kleurtje op de muur moeten gaan doen om het aantrekkelijker te maken. Maar dat is niet wat kerk zijn is als we naar de Bijbel kijken. En daarom is het goed om te kijken naar wat zegt de Bijbel wel over kerk zijn. We moeten leren wat de identiteit van de kerk is. Want als je niet weet wie je bent, kan je ook niet handelen naar wie je hoort te zijn. Als je niet weet wie je bent, kan je niet handelen naar de identiteit die je van God gekregen hebt. Dus weten wie je bent als individu, maar ook als gemeente, is fundamenteel om te gaan handelen naar Gods wil. En daarom is het belangrijk dat we dit onderzoeken. Want als mensen kunnen wij bijvoorbeeld onze meningen of de meningen van mensen of ons idee van de meningen van mensen laten bepalen wie wij zijn, wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen. We kunnen ons verleden laten bepalen wie we zijn en wat we doen. Ik heb dit en dit meegemaakt, daarom ben ik. Je kan ook succes kan je laten bepalen wie jij bent. Kijk eens hoe hoog ik opgekomen ben binnen het bedrijf waar ik werk. Kijk eens hoeveel volgers ik op sociale media heb. Kijk eens naar van alles. En we mogen leren wat een bijbels juist fundament is voor onze identiteit, maar zeker ook als gemeente. Zijn wij wie wij zijn omdat we in dit gebouw zitten, of zijn wij wie wij zijn omdat God iets over ons zegt? Dus het is heel belangrijk om te weten wat God over zijn kerk zegt, omdat zijn mening doorslaggevend moet zijn. Niet de mening van anderen of wat wij denken dat de mening van anderen is, maar wat God over
mij zegt, wat God over jou zegt, wat God over de gemeente zegt. Dat moet doorslaggevend zijn. Want als alwetend God weet hij precies wat jouw identiteit is, maar ook wat de identiteit van zijn kerk is. Nou, Paulus zegt in Romeinen 16, 5, daar hoef je niet naartoe te bladeren, maar hij zegt, groet ook de gemeente bij hen aan huis. En dan gaat hij daarna in op een hele lijst aan mensen die gegroet mag worden. Waarom haal ik dit aan? Hij zegt, groet de gemeente bij hen aan huis. Dus de gemeente is in een huis. Oftewel, de kerk is niet het huis. En nu denk je misschien, maar dit is een belangrijk uitgangspunt. De kerk is niet een gebouw. We zijn hier samen als kerk, we zijn hier niet in de kerk. Er zijn heel veel voorgangers die het een grapje maken. Als mensen door de week vragen waar mijn kerk is, dan zeg ik, dat weet ik niet. Want ik weet niet waar ze allemaal zijn. Maar het heeft wel een kern van waarheid. Het is zo fout. Maar er zit wel een kern van waarheid in. De kerk is niet een huis, de kerk is niet een gebouw, de kerk is mensen. De kerk gaat om mensen. Alles wat we zijn, alles wat we doen, hoort om mensen te draaien. Om het liefhebben van en het dienen van mensen. Als kerk zijn ooit om het dienen van een gebouw of van een denominatie of van een groep gaat draaien, dan hebben we de plank gigantisch misgeslagen als kerk, als groep, als in ons denken en in ons hart. Want dan draait het niet langer om de Heer, dan draait het om of het gebouw er goed uitziet. Of dat het daar gezellig is, of iets anders. En dit is belangrijk omdat Jezus zegt dat hij zijn kerk bouwt in Matteüs 16. En God kan heel veel, God kan alles, maar ik heb tot nu toe nog nooit bakstenen uit de hemel zien komen van God die een kerk aan het bouwen is.
Liever niet.
En gelukkig hoeven we ook niet, en hoeven we daar geen rekening mee te houden, en nee, dat we niet hoeven te duiken wanneer God bezig is. Maar God bouwt zijn kerk, hij bouwt mensen op om samen die kerk te zijn. Hij bouwt mensen om samen zijn doel te vervullen in de wereld hier op aarde. En hij wil dus mensen opbouwen en mensen bouwen tot een kerk. Maar als we dus weten dat de kerk uit mensen bestaat, dan is de vraag, wie is er deel van de kerk? En is het dan zo dat je deel bent van een kerk als je naam op de ledenlijst staat? Of in ons geval op de betrokkenenlijst, zoals ik hier zo mooi noem. Maakt dat jouw deel van de kerk, van Gods kerk? Of is er een ander iets dat jij deel maakt van de kerk? Nou, in Efeze 1 vers 1 schrijft Paulus het volgende. En we gaan straks samen naar Titus 3, dus als je ergens naartoe wil bladeren, blader vast naar Titus. Maar in Efeze 1, 1 staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Hij schrijft aan de heiligen en gelovigen, aan de kerk die in Efeze is. En de kerk bestaat dus uit heiligen en gelovigen. En dat is één ding, maar Paulus die is heel goed in dingen scheiden om de nadruk ergens op te leggen. Maar voor de komende van deze studie wil ik niet dat allemaal afgraten, dan kom ik niet toe wat hier is. Paulus die spreekt over mensen die geloven in de Heer Jezus. De gelovigen die in Christus Jezus zijn. En in Efeze 1 vers 11 legt hij uit hoe je in Jezus Christus komt, namelijk door in hem te geloven. Als jij in Jezus Christus gelooft, als de Zoon van God, als jij op hem vertrouwt voor de vergeving van jouw zonden, als jij hem gelooft voor wie hij is, dan ben jij in Jezus Christus, zegt Gods woord, en ben jij deel van zijn kerk. Maar in deze serie, als we het dan hebben over kerk, dan hebben we het dus, als we het over kerk hebben, over mensen die in Jezus Christus geloven. Maar daar zit heel veel aan. Dat is een statement dat ik kan maken, waar ik aan voorbij kan gaan, maar ik denk dat het uitleg vereist. En daarom wil ik met jullie naar Titus hoofdstuk 3, vers 4 tot en met 7. En wil ik daar met jullie vanochtend naar kijken. Ook juist om het te hebben over de identiteit die wij van God krijgen, die wij als kerk samen mogen uitleven. En in Titus 3, vers 4 tot en met 7 staat het volgende. Maar toen de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade,
erfgenamen zouden zijn overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Het is een fantastische tekst. En we zien hier heel veel in als het gaat over wat het reddende werk is. Over wie redt, over wie deel worden van de gemeente en hoe. En er zit hier ontzettend veel in, dus laten we er samen induiken. Het eerste punt dat ik wil maken komt uit vers 4 en vers 5. Want in vers 4 en 5 staat het volgende. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker in zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij een zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Het eerste punt waar wij onze identiteit uithalen als kerk, is dat God degene is die redt. God is degene die redt. Niet een kerk, niet een kerksysteem, niet een mens, niet slimme overtuigingen, niet zo hard mogelijk je best doen. De goede tierenheid van God is verschenen. Zijn liefde tot de mensen is verschenen. Hij maakte ons zalig. Dat is niks wat wij kunnen doen dat onszelf zalig kan maken. Dat ons deel kan maken van die heiligen en die gelovigen. Want anders zouden wij onszelf kunnen redden en zou God niet nodig zijn. Maar we zien juist dat God degene is die het reddende werk doet en dat wij dat mogen ontvangen. Paulus maakt hier duidelijk dat het niet op grond van onze eigen werken is, vers 5. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Vanwege wat God gedaan heeft. Alles wat wij doen, zegt Paulus, is niet goed genoeg naar Gods standaard. God legt de lat op perfectie. En soms denken wij dat we goed bezig zijn. Nou, toch? Maar goed is altijd minder dan perfect. En wij worden dus zalig, niet op grond van wat wij gedaan hebben, maar op grond van zijn werk. Want onze daden voldoen nooit in Gods ogen aan zijn standaard. Wat wij doen is zondig en het is niet tot Gods eer. En zonde houdt ons af van God, zegt Jesaja 59. En het brengt dood, zegt de Romeinenbrief. Het brengt scheiding tussen mens en God. En God wist dat, God weet dat, God ziet dat. En daarom heeft hij van eeuwigheid af al een plan bedacht om jou, u en mij te kunnen redden. Door middel van zijn goede tierenheid en zijn liefde, door zijn barmhartigheid, zeggen vers 4 en 5. En redding is dan Gods werk door Gods wil, door Gods liefde. En wij mogen dat werk aannemen. Wij kunnen dat werk ook afwijzen. Kijk maar naar een Judas. Die 3 jaar lang met de Heer Jezus mocht wandelen. 3 jaar lang Jezus, God zelf, van dichtbij zag. Het aan leek te nemen en uiteindelijk Jezus overleverde. Dus wij hebben de keuze als wij God zien, als wij dat werk voor ons zien. Als God het aan ons aanbiedt, dan kunnen wij dat aannemen of afwijzen. Dat wordt ook heel duidelijk in Efeze 1 vers 11. Als je daar de volgorde der dingen bekijkt. Maar de kerk bestaat dus uit mensen die dit geloven. Die geloven dat God hen zalig gemaakt heeft. Dat het door zijn goede tierenheid, dat hij de zaligmaker is. En dat het door zijn liefde is, niet uit eigen werken. En dat is dan belangrijk voor onze identiteit. Want als wij dat geloven, waarom zouden wij dan nog heel hard gaan werken? En daarmee bedoel ik niet, ga maar allemaal achterover liggen en God doet alles. Je hoeft nooit meer iets te doen in je leven. We gaan later in deze serie gaan we het ook nog hebben over een stuk uit 1 Korinthe 15. Waar Paulus zegt, ik heb harder gewerkt dan allen. Dus dat is niet iets dat in tegenstelling is. Maar Paulus die laat zien dat het geloof dat hij had, de genade die hij had gekregen, dat dat hem aanzette tot werken. Maar Paulus dacht niet langer, ik moet hard werken om gered te kunnen worden. En als kerk mogen we daar ook in rusten. We hoeven niet hard te gaan werken om maar Gods liefde te ervaren. We hoeven niet te leunen op onszelf en of wij het goed genoeg kunnen doen. Of wij wel onze zaakjes op orde hebben. Of het bij ons er allemaal wel goed uitziet. We hoeven daar niet langer over na te denken, want hij maakte ons zalig. Onze zaligmaker deed dat werk. Je bent gered als je in de Heer Jezus gelooft. En je mag dan leunen op Jezus, op zijn werk, op zijn genade, op zijn liefde. En niet langer op jezelf. Christen worden is leunen op Jezus' werk, is geloven in hem. Christen zijn is leunen op Jezus en geloven in hem en in zijn werk. Christen leven in het dagelijks leven is leunen op het werk van de Heer Jezus. En vertrouwen op hem. Niet banger proberen om het zelf te verdienen. Want je kan zijn liefde niet verdienen. Je kan niet hard genoeg werken of jezelf goed genoeg veranderen. Of maar hard genoeg willen om jezelf geliefd of geaccepteerd te maken. We mogen leren rusten in het vervulde werk van de Heer Jezus Christus. In plaats van dat wij maar steeds harder willen gaan werken. En natuurlijk leidt het geloven in de Heer Jezus totdat je dingen wil gaan doen. Dat je heilig wil gaan leven. Dat je willen en je werken wordt veranderd. We zijn volgens Efeze 2 ook gered tot goede werken. Maar het is niet zo dat we gered zijn door werken. Het is niet zo dat we gered zijn doordat jij maar genoeg voor de Heere God doet. Gods goedheid en Gods liefde zijn voor ons verschenen. Niet dit is het lijstje dat je moet afvinken en als je dat redt en dat houdt en blijft houden, dan ben je pas geliefd. Dit is iets wat nooit normaal of bekend voor ons hoort te worden. Iets waar we altijd van onder de indruk horen te blijven. Hoe groot het zaligmakende, reddende werk van de Heer Jezus is. Hoe groot zijn liefde voor jou en daarmee ook voor je naaste is. Want als het normaal wordt, dan maken we Gods werk kleiner dan dat het daadwerkelijk is. Dan nemen we het voor lief. Terwijl het iets mag zijn waar wij van onder de indruk zijn en blijven, waar we dankbaar voor blijven. En een ander gevaar is dat je gaat denken dat je het toch weer moet gaan verdienen, want het is zo normaal. Of het is, je vergeet hoe groot het is. Je vergeet hoezeer jij tekortschiet en hoe groot God is. En je kan vergeten dat het zijn werk is waardoor je jouw identiteit toch weer gaat vinden in werken. Of in het zelf verdienen. Nee, als kerk vinden wij onze identiteit in Jezus werk. Mogen we rusten in wie Hij is en wat Hij voor ons doet. Want God is degene die redt. Niet dat wij onszelf omhoog hoeven te klimmen. Omhoog hoeven te trekken. God houdt van jou omdat Hij God is. Hij houdt niet van jou. Het is niet zo dat Hij van je houdt omdat jij iets voor Hem doet. Dus rust alsjeblieft in het feit dat God degene is die redt. Jezus zei, het is volbracht. Johannes 19. Hij zei niet, het is volbracht behalve, of het is volbracht, maar jij moet nog. Hij zei, totelestai, het is volledig betaald, het is volbracht. Dus hij heeft gedaan wat nodig is om te redden en wij mogen dat werk simpelweg aannemen. Ook als kerk mogen we dat aannemen en daarin rusten. Mogen we vertrouwen. Mogen we geloven. Mogen we overgegeven aan hem leven. Want dan zal hij ons leiden om zijn wil op zijn tijd en op zijn manier te gaan doen. Dus God redt en jij mag gered worden. Geloof in hem. En rust in het feit dat hij jou redt. Het tweede punt dat ik met jullie wil delen is als we vers 4 tot en met 6 samen lezen. Namelijk dat God het werk van de wedergeboorte doet. Dus hij redt ons en daarna doet hij het werk van de wedergeboorte. Laten we nogmaals lezen, Titus 3 vanaf vers 4. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Wat een voorrecht. Gods reddende werk gaat verder dan alleen redden. En dat is al gigantisch. Dat God ons redt van de eeuwige dood, dat is iets wat bizar groot is. Maar zoals met God gaan dingen verder. Hij maakte ons zalig door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus als christen ben je zalig, ben je gered en heb je een wedergeboorte ontvangen. In 2 Korinthe 5:17 noemt Paulus dat, dat we een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden, zegt hij daar. Niet een beetje, niet bijna alles, nee, alles. En ook dat is belangrijk voor onze identiteit, want waar je identiteit in je voor Christus dagen bepaald kon worden door geld, door status, door gezin, door woorden, door aanraking, door de mening van mensen, door welke auto je rijdt, wat dan ook. Zijn we nu een nieuwe schepping? Je bent nieuw. Het is niet de vraag of je nieuw bent, het is de vraag alleen of je er naar leeft. En nu in Christus wordt jouw identiteit bepaald door Christus. Want je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd: als een zondaar op Jezus vertrouwt, wordt hij of zij gereinigd van de zonde en wordt hij een nieuw persoon door het inwonen van de Heilige Geest. Einde citaat. Je bent nieuw. Je zit niet meer vast aan wat er in het verleden gebeurd is, of aan wat mensen van jou zeggen, of aan je status, of de hoeveelheid geld, of wat dan ook. De realiteit van de kerk, van de christen, van jou die gelooft, van jij die gelooft in de Heer Jezus, is dat de Heilige Geest, God zelf, in jou woont en dat jij daardoor nieuw bent. Je hoeft niet langer vast te zitten in zonde. Je hoeft niet langer vast te zitten aan twijfels en aan moeite. En ik zeg niet dat we nu zomaar in één keer een zondeloos leven gaan leven. Hè? We worstelen met ons vlees allemaal. Paulus zegt niet voor niets in Romeinen 7, wat ik wel wil, doe ik niet, en wat ik niet wil, doe ik wel. Maar deze manier van denken, dat onze identiteit bepaald wordt door Jezus, doordat hij ons een nieuwe identiteit gegeven heeft, hoort impact op ons te hebben. Het hoort ons te veranderen. Want het is niet langer uit wat ik kan, het is uit wat hij gedaan heeft. Het is niet langer uit wat mij is aangedaan, het is uit hoe groot zijn liefde is. Het is niet langer uit het verleden, het is uit het heden en uit mijn toekomst. Daar is opgebouwd wie ik ben. En wij mogen dus leren om als kerk en als individu te bouwen op het werk van de Heer Jezus. Om te leven naar het feit dat we een nieuwe schepping zijn. We worden opnieuw geboren, waardoor de Geest ons meer op de Heer Jezus wil gaan laten lijken. Hij wil ons veranderen als christen, zodat we Gods wil willen gaan doen in alles. Dus ook als gemeente, ook als kerk. Dit is ook waar Jacobus het over heeft in Jacobus 2, als hij het heeft over dat geloof zonder werken dood is. Het is een geloof dat zich uit het nieuwe mens onder andere in werken. Het is niet het verdienen van je redding, het is niet dat jij nu alsnog weer iets moet gaan verdienen. Maar doordat je gered bent, is het logische gevolg door het waterbad van wedergeboorte dat je andere dingen wil en andere dingen gaat doen. Hij wast je schoon van het verleden en geeft je een nieuw heden en een nieuwe toekomst. En de vernieuwing door de Heilige Geest maakt ons compleet anders. De kerk is wedergeboren en is vernieuwd, zoals we ook lezen in Titus 1. En dat wordt ons dankbaar te maken, maar ook juist ons denken te veranderen. Over onszelf, maar ook over de mensen om ons heen. Het hoort ons doen te veranderen, het hoort ons laten te veranderen. Want we zijn wedergeboren. Je zal andere dingen gaan willen doen, andere dingen gaan doen. Je nieuwe leven is compleet anders dan het oude leven. Je wil bijvoorbeeld opeens je Bijbel gaan lezen. Je wil opeens samen zijn met andere christenen. Je wil God aanbidden in de plaats van voor jezelf leven. En ga zo maar door, en ga zo maar door. En natuurlijk worstel je met dingen en zijn er dingen die je ingewikkeld kan vinden. Maar dan heb je de Heilige Geest in je. Ben je wedergeboren en wil Hij jou leiden om zijn wil te doen. Je zal op God gericht worden. Je zal de ander willen gaan liefhebben waar je voorheen voor jezelf leefde. God geeft ons de wedergeboorte. Een wedergeboorte waardoor we nu anders zijn en we dan voorheen. Dan allemaal gebouwd is op de Heer Jezus. En waardoor we als een nieuwe schepping mogen gaan leven voor de Heer God. Wat ik zelf altijd heel fijn vind, is dat God geen Nederlander is. Want als je vers 6 leest, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. De Nederlanders zouden sprenkelen of een klein beetje geven. Maar God stroomt hem over.
Slechte grap, ik weet, maar soms moet je een grap precies doen. Iedereen moet weer een beetje wakker gaan maken.
Maar het gaat om het idee dat God die bad, dat bad van de wedergeboorte, de vernieuwing door de Heilige Geest, die zaligmakende genade, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. Het is niet een klein beetje. Het is in rijke mate over ons uitgegoten. Gods goedheid is niet gierig, maar het is overdadig. En ook daarnaar mogen wij leven als christen. Wij mogen leven naar de overdadigheid van God. En daarmee bedoel ik niet dat wij allemaal rijk en voorspoedig zullen zijn. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar zijn redding, zijn liefde, zijn goedheid is zo goed en zo groot. Dat mogen wij hebben en dat mogen wij delen. Dat hebben wij zelf ontvangen doordat we wedergeboren zijn. En die wedergeboorte hoort ons dan aan te zeggen tot leven naar Gods wil. Dus in elke situatie mogen we weten, ik ben wedergeboren. Zodat je in elke situatie ook een andere keuze kan maken. Dat wanneer jij worstelt, dat je weet dat je niet gebonden bent aan je karakter. Aan je oude karakter. Maar dat je het karakter van de Heer Jezus in je hebt wonen. Ik zit daar zelf nu ook mee. Er is een situatie waarbij ik continu tegen mijn eigen zondigheid aanloop. Ik loop er tegenaan dat ik in mijn menselijk denken tekortschiet om een oplossing te vinden. En dit is dus iets waar ik actueel doorheen aan het gaan ben. Om te leren denken vanuit de nieuwe mens. Om te leren handelen vanuit de wedergeboorte in de plaats van vanuit mijn zondige vlees. Want het is zo makkelijk om even snel terug te grijpen op wat je zelf weet. En op wat je zelf kan en op je eigen gedachten en op je eigen natuur. Maar we mogen leren om juist dan God om hulp te vragen. Heer, ik wil niet meer zo reageren. Ik wil niet meer en vul maar in. Maar ik wil juist handelen zoals u. Zoals u bent. In deze situatie, naar deze persoon. En dan mogen we weten dat hij het werk van wedergeboorte gedaan heeft. Waardoor dit mogelijk is. Oh, laat ons niet zwemmen. Of als vissen op het droge. Nee, hij geeft ons alles dat we nodig hebben door de Heilige Geest die in ons woont, om anders te kunnen reageren door zijn reddende werk. Een derde punt dat we uit Titus hoofdstuk 3 kunnen halen, is wat er in vers 7 staat. Paulus schrijft: opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. We hebben van God eeuwige hoop gekregen. Jezus kwam dus niet alleen om ons van de hel te redden, om ons nieuw te maken, wedergeboren te laten worden. Maar hij is ook gekomen om ons erfgenamen te maken overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. En wat we dus zien is dat we in de Heer Jezus, door de Heer Jezus, door zijn werk, eeuwige, vaste, zekere hoop hebben. Dit is iets wat jou hoop mag geven. Want de dingen van dit leven kunnen je verdrietig maken. Kunnen je terneergeslagen maken. Kunnen je depressief maken. Maar we hebben hoop. Die hoop is onze God zelf. Die hoop vinden we in de Heer Jezus Christus. God zelf is het object voor onze hoop, de reden voor de hoop en wie ons hoop geeft. En dat is een geweldige zegen en een voorrecht en iets om je aan vast te houden in het alledaagse. Want nogmaals, deze wereld kan hopeloos voelen. Kijk maar naar alles wat er in de wereld gebeurt op het moment. Maar God geeft ons hoop. Een hoop voor ons hart, maar ook een hoop voor onze gedachten. Soms voel je niet dat er hoop is, maar weet je dat er hoop is en is dat waar je je aan vast kan houden. Dat Gods woord zegt dat er hoop is. En dan snap je misschien niet hoe, maar hij weet. En dit is ook iets om elkaar in te helpen, want soms weet de ander niet dat er hoop is. En dan mag jij, moet jij de ander helpen om hem of haar ook als hoop te wijzen. Dat je de ander omhoog brengt, de ander omhoog duwt door de ander op de Heer Jezus te wijzen. Hoe mooi zou het zijn als wij als kerk, als wij als individuele christenen bekend staan om onze hoop. Christenen worden zo vaak te onterecht weggezet als jullie mogen zoveel niet. Hoe mooi zou het zijn, en ik denk dat we de opinie niet zomaar kunnen draaien en dat we er ook maar een deel invloed op hebben. Maar hoe mooi is het als wij bekend zouden staan om hoop. Eeuwige hoop. In elke situatie kunnen we delen over Gods hoop. Kunnen we delen over de zekerheid van de hoop die we hebben. En Nederland heeft dit nodig. Ik heb het opgezocht. In Nederland zijn er meer dan 1,3 miljoen mensen die bekend aan de antidepressiva zitten. Dat zijn er heel veel. Ik bedoel, laten we hier met 100 mensen zitten. 1,3 miljoen Nederlanders die moeten aan de antidepressiva op het moment. Willen zitten aan de antidepressiva. Hoe hopeloos voelt dat? We hebben hoop keihard nodig in dit land. Als je ziet hoeveel jeugd het er al over heeft, over zelfmoord. Dan denk je misschien, hij stapt de baan zo. Nee, dat is echt waar. We waren laatst waren wij een dag van Hart voor het Gezin, Hart voor de Gemeente, sorry. En die hadden allemaal statistieken over de tiers en over de jeugd. En het onderwerp zelfmoord is iets waar gewoon open over gepraat wordt. Over dat ze daaraan denken. Mogen plannen ze maken. Dat is iets om je bewust van te zijn hoe hopeloos een deel van deze generatie en de jongere generatie is. Hoe hopeloos ze zich voelen. En hoe mooi is het dan dat wij eeuwige hoop van God gekregen hebben. En die hoop mag onze identiteit worden. Mag deel van onze identiteit worden in de plaats van dat we hopeloos zijn. Dat we het niet meer zien omdat iemand ons niet een like gegeven heeft. Of een duimpje naar beneden, nog erger. We hoeven niet zelf hoop te maken of te vinden, want hoop is in de Heer Jezus. En dat is de hoop die we mogen delen. Dat is de hoop die gedeeld moet worden. Van ouders naar kinderen, van naar elkaar. We hebben het nodig. Als je een tier ziet, en dan lopen er hier best wel wat rond. Vraag de Heer hoe je hem of haar mag bemoedigen. Als je een broeder of zuster ziet en als je je ogen open doet, zie je er hier een hoop. Zoek naar hoe je iemand hoop mag meenemen. Want je weet niet of de ander hopeloos is. Misschien voelt de ander zich wel compleet hopeloos. Maar we mogen elkaar helpen om hoop te vinden in de Heer Jezus Christus. En dit is ook hoop die we met de wereld mogen delen. Dit is hoop die we gekregen hebben, waar we God voor mogen eren en die we vrij mogen uitdelen. Dus is jouw hart vol hoop door het werk van de Heer Jezus? Of merk je een mate van hopeloosheid in jezelf? Ren naar de Heer Jezus toe en vraag hem om je blik opnieuw te richten op de hoop van het eeuwige leven. Want God geeft ons eeuwige hoop. Wat een fantastisch fundament voor een identiteit als individu, maar ook als kerk. Het vierde en laatste punt komt uit vers 8. Die hadden we nog niet gelezen, maar die wilde ik ook meenemen. Sorry Mark, ik stond niet op het blaadje. Mark en ik hebben een lijst gemaakt van wat we willen onderwijzen. En daar hadden we tot en met vers 7 opgezet. En ik had geen toestemming aan gebruik gehad. Laten we vers 8 lezen. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven, de kerk, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft hier iets moois over gezegd. Hij zegt, goede werken betekenen niet per se religieuze taken of werk binnen de kerk. Het is goed om in de kerk te dienen, in het koor te zingen, nou hebben we die niet, maar in de band hier. En een functie te bekleden, maar het is ook goed om onze onbekeerde buren te helpen. Nuttig te zijn in de gemeenschap. En bekend te staan om het ondersteunen van mensen in nood. Oppassen om een jonge overbelaste moeder te ontlasten is net zo'n geestelijk werk als het uitdelen van een evangelisatiefolder.
De beste manier waarop een plaatselijke kerk een getuigenis kan zijn voor de verlorenen, is door de opofferende dienstbaarheid van haar leden. Einde citaat. Als kerk, als degene die in de Heer Jezus geloven, als degene die gered zijn door het zaligmakende werk, die wedergeboren zijn, die hoop hebben, hoort dat ons aan te zetten tot aan de slag gaan. De meesten van ons kennen het prachtige stuk wat er in Efeze 2 staat, waar Paulus uitlegt dat redding uit geloof is. In Efeze 2 vers 8 en 9 zegt hij, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En dan vers 10 is cruciaal, want, hij linkt het dus aan elkaar, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit is ontzettend belangrijk. Christen zijn heeft in zich dat wij als christen doen. Dat wij als Christus doen. Als christenen horen wij het werk te gaan doen en anderen daarin voor te gaan. In de dingen die passen bij onze redding. Nogmaals, niet om redding te verdienen. Want daarvoor is Paulus begonnen in vers 4 en 5. Dat het zijn werk van redding is. Hij maakt ons zalig. Daar zit niks van ons bij. Maar het logische gevolg van zijn reddende werk is goede werken en de ander voorgaan in goede werken. Redding leidt tot werken. Is ook wat Jacobus ons heel erg duidelijk wil maken. En Paulus zelf overigens ook. Dus een gezonde kerk wordt door God gedrongen, geleid om te gaan werken. Laat ik dat herhalen. Een gezonde kerk wordt door God geleid om te gaan werken. Niet uit eigen kracht, niet tot eigen eer, niet om je redding te bevestigen, want dat is niet wat Paulus hier schrijft. De reden van het werk is dat Jezus Christus jou gered heeft. En als jij zijn werk waardeert voor wat het is, is het een logisch gevolg dat je gaat dienen. Opdat wij zouden gaan dienen, is vrij verbaald wat er in Efeze 2 vers 10 staat. Dus je identiteit zit niet in je werken en hangt niet af van je werken. Maar je mag zien dat de identiteit die je van God gekregen hebt, het logisch maakt dat je voor hem gaat werken. De kerk vindt haar identiteit in Jezus' werk. En hij bepaalt wie wij zijn en wat wij doen. Wij zijn gered, wij zijn geliefd, wij zijn wedergeboren, wij hebben hoop. En daarom worden wij ingezet door God in de kerk en in de wereld. De evangelie is zo rijk en is zo groot en is zo diep. De evangelie hoort de kerk ook rust en zekerheid te geven, zodat wij in die rust, in die zekerheid, in die diepte van het evangelie ook kunnen gaan dienen. Want als we weten wie we zijn, weten dat we gered zijn, dat we wedergeboren, geliefd zijn, dat Gods barmhartigheid en genade er is voor ons, waarom zou ik God dan niet gaan dienen? Waarom zou ik dan niet gaan zoeken naar hoe hij mij in wil zetten in deze wereld? Als wij meer op de Heer Jezus willen gaan lijken, en het woord Christus betekent als Christus. Jezus diende God. Jezus zei, ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. Als je de eerste wil zijn, dan moet je de dienstknecht van allen zijn. Waarom zouden wij anders zijn? De identiteit die wij krijgen, hoort ons aan te zetten tot God te willen dienen zoals hij van ons vraagt. En dat is dus meer dan een kerkgebouw. Het gaat om het lichaam dienen en als lichaam in deze wereld dienen. Dus ben jij beschikbaar voor hem of wil jij zelf je tijdsbesteding bepalen? Zet het evangelie jou aan tot dienen of zet het evangelie jou aan tot zitten? En soms kan God je ook echt even een tijd van je mag nu even zitten geven. Maar dat is de uitzondering. We mogen leren zien dat we gered zijn, dat we geliefd zijn, hoe groot het evangelie is en dat we dat aangenomen hebben. Dat dat genade op genade is. Daar mogen we in vinden wie we zijn. Daar mogen we op bouwen. En daar mogen we vanaf daar door. En dan niet dat we het evangelie ontgroeien. Want dat kan niet. We hebben het evangelie elke dag nodig voor ons eigen hart. Maar dat we vanuit het evangelie gaan zien dat het logisch is om God te gaan dienen. Zoals hij van ons vraagt. Wie jij bent als mens, wie wij zijn als kerk, kan bepaald worden door van alles. Verleden, heden, je idee van de toekomst, nogmaals meningen van mensen, wat ook al is. Ook ons idee van kerk zijn kan bepaald worden door allerlei dingen. Maar we mogen zien, Paulus hier in Titus 3 ons iets heel belangrijks leren. Dat God onze identiteit als kerk en als individu bepaald heeft door zijn reddende weg. Hij heeft ons gered, hij heeft ons nieuw gemaakt, hij heeft ons hoop gegeven en hij wil ons dan aan het werk zetten. Dat is wie jij bent. En dat is niet omdat ik het zeg, of omdat ik toevallig nou een microfoon heb. Het is omdat Gods woord dat zegt. En dat is een doorslaggevende mening. Dat gaat om feiten. God zegt dat jij geliefd bent en dat hij jou daarom redt. Hij is jouw zaligmaker. Hij is degene die jou nieuw gemaakt heeft. Die jou zijn identiteit in hem geeft en de God die in jou woont als jij in hem gelooft. De God die dit in rijke mate geeft, die eeuwige hoop geeft en die goede werken voor jou klaar heeft staan waar jij in mag landen. Dit is wie jij nu bent. Geliefd, klaargestoken voor zijn werk, de Heilige Geest inwonend. Je hebt zijn goedheid en je hebt zijn liefde. Dit is een identiteit die vaststaat in alles. Houd hier aan vast. Juist wanneer de vijand je wil laten twijfelen, wanneer je vlees twijfelt, wanneer de wereld of mensen dingen tegen je zeggen waardoor je gaat twijfelen, houd vast aan wat Gods woord zegt. Ik merk zelf dat ik heel erg kan worstelen met het idee van identiteit. Ik hang heel vaak mijn identiteit op aan of mijn vrouw iets zegt en wat ze dan zegt. En ook vaak hoe ze het zegt. Dan leg ik heel veel druk op mijn vrouw. Want wie ik ben hangt dan niet langer af van wat God over mij zegt, maar hangt af van of zij iets van mij denkt. En als ze het dan niet op de tijd en de manier en precies doet zoals ik het wil, voel ik me afgewezen en heb ik een gerechtvaardigde reden om geïrriteerd, boos of afgewezen te zijn. Dat is hoe wij ons kunnen gedragen. Als we onze identiteit niet bouwen op de Heer Jezus. Als onze identiteit gebouwd is op de Heer Jezus. Dan maakt het niet uit wat mensen zeggen. Dan maakt het niet uit wat mensen doen. Want Jezus. Als onze identiteit als kerk gebouwd is op de Heer Jezus. Dan zullen we gaan en staan waar Hij wil dat we gaan en staan. Dan zullen we doen wat hij wil dat we doen. En of mensen ons nou afwijzen of niet. Of mensen nou zeggen dat het gek is wat we doen of niet. Maakt niet uit. Want Jezus. Dit is wat wij mogen geloven. Dit is wat onze identiteit is en waar we op mogen bouwen. Dit is wat God voor jou wil doen. Hij wil jouw identiteit vastzetten. En als christen staat je identiteit vast. Alleen jij mag leren om daarnaar te gaan leven. Om die identiteit te gaan geloven. Om God te geloven als hij dit over jou zegt. In plaats van vast te zitten in wat je zelf denkt. Of wat je denkt dat andere mensen over jou denken. Of wat je denkt dat anderen over de kerk zien. God bepaalt wie jij bent. En als je nog niet gelooft, wil God voor jou ook bepalen wie je bent. Hij heeft dat al vastgezet voor jou, als jij in de Heer Jezus gelooft. Dus geloof hem en laat je identiteit vaststaan bij God in Jezus en door Jezus. Geloof dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, dat hij de Zoon van God is. Erken dat je een zondaar bent die vergeving nodig hebt en geef je hele leven over aan hem. Geloof, Jezus als Zoon van God en je bent gered, is wat de Bijbel ons leert. Stel dat niet uit op morgen, want je weet niet of er een morgen is. geloof en leef. En christen als kerk vinden samen onze identiteit in Christus Jezus. Als kerk, maar ook jij als individu. Dus laat God degene zijn die jou redt, niet je eigen werk. Laat God jou een nieuwe schepping maken, zodat je ook kan leven als de nieuwe schepping. Laat niet je eigen kunnen bepalen wat jouw identiteit is. Laat God je eeuwige hoop geven. Niet je eigen wil of je eigen situatie. En laat God bepalen hoe jij je dag besteedt, hoe jij je tijd besteedt. Want wij hebben een identiteit van Hem gekregen. Wat betekent wie je bent en wat je doet, wordt bepaald door Hem. Laat hem bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat wij als kerk samen onze identiteit in Christus mogen vinden. Dat we als individuen dat mogen vinden, maar ook als gemeente. Dat we mogen zien dat we gered en dat we geliefd zijn. Laat het zo zijn dat wij ook erkennen dat we geliefd zijn. Laat het zo zijn, Heere, dat wij leven naar het feit dat we geliefd zijn. En laat het zo zijn, Heere, dat wij ook echt elke dag meer en meer onderworpen gaan leven aan U. In alles. Ondanks alles. Heere, dat kunnen we niet zelf. Maar U kan het in. En daarom willen we U danken, Heere Jezus, voor Uw reddende weg. Heer, ik wil U vragen om ook op dit moment aan alle harten te trekken. Om te doen in alle harten wat alleen U kan. Heere, doe het werk van vernieuwen. Heere, U weet of er weer mensen zijn die U nog niet kennen. Heere, breng ze tot geloof op dit moment. Geef ze een ontmoeting met de Heer Jezus. Maar Heer, ik wil U ook vragen om het werk van vernieuwen te doen middels denken. Heere, waar wij nog fout over onze identiteit denken. Waar wij vastzitten in verkeerde ideeën over identiteit. Zowel persoonlijk als gemeente. Heere, hervorm ons, zodat wij zullen gaan zien hoe geliefd we zijn. En dat die identiteit als uw geliefde kind ons ook echt aan zal zetten tot uw liefhebben. U liefhebben in woord en in daad. U liefhebben door onze naaste liefde hebben. U liefde hebben door niet langer vanuit onszelf, maar vanuit u te reageren. En Heere, help ons om onze identiteit echt op u te bouwen. Niet op ons eigen denken, ons eigen doen, ons eigen laten. Maar volledig op wie. Dus Heere, doe wonderen in onze harten op dit moment als gebeurt. Heere, we bidden en vragen wij uit genade in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.